de gemeente is het lichaam van Christus, waar we samen het woord van God mogen openen. Natuurlijk gaan we naar Psalm 119. Daar zitten we gewoon in. Daar zijn we de afgelopen zondagen ook met elkaar bij stilgestaan. En dan willen we ook weer lezen. We willen de vanmorgen de negende strofe, het negende lied van de 8 versen met elkaar lezen. Psalm 119, vers 65 tot en met vers 72. En het maakt niet uit of u dat nu meeleest in de NBG of de HSV, de Herziende Statenvertaling. In de prediking gebruik ik ook vaak, en in de voorbereiding gebruik ik ook vaak, de Herziende Statenvertaling inmiddels. We zullen het lezen met elkaar, vanaf vers 65. Gij, en dan gaat het over God. Het is een gebed weer. Gij hebt goed gedaan aan uw knecht. O Heere, naar uw woord. Leer mij goed onderscheiden en kennen, want ik stel vertrouwen in uw geboden. Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik. Maar nu onderhoud ik uw woord. Gij zijt goed en goeddoende. Leer mij uw inzettingen. Overmoedigen wrijven mij leugens aan. Ik houd uw bevelen van ganser harte. Ongevoelig als vet is hun hart, maar ik verlustig mij in uw wet. Het is goed dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik uw inzettingen zou leren. De wet van uw mond is mij beter dan duizenden stukken goud en zilver. Deze machtige Psalm 119 vanaf vers 65 tot 72. Een machtig lied. Omdat ik hiermee bezig was, dan zitten er zoveel dingen alleen al in deze 8 versen verborgen of verborgen worden zichtbaar, dat je ze stuk voor stuk eruit zou kunnen nemen en daar heel lang mee bezig kunnen zijn. Dat doen we natuurlijk vanmorgen niet. We leven nog in de tijd en de tijd gaat en de tijd is altijd beperkt. Dat hebben we natuurlijk gemerkt met onze vakantie. Dat merken we iedere dag. Anken en ik zeggen vaak als we 's avonds gaan slapen, is de dag nu alweer om. Ja, dus ook hebben we in ons samenkomen, zijn we beperkt in de tijd. Het is niet anders. Dus kunnen we niet zo ver en zo diep gaan uitdiepen dat we alles gaan proberen te ontdekken. Ik denk dat dat ook niet lukt. Maar enkele dingen willen we vanmorgen naar voren halen uit dit woord. En we kijken wel, ik heb hier dat klokje van Johan, dus ik hoef niet zo te doen, Johan, ik hou hem toch maar eventjes. We kijken wel hoe ver we komen vanmorgen. Misschien redden we het, misschien ook niet. Maakt ook niet uit. Maar we gaan maar eens naar dat eerste vers en daar vinden we al iets heel bijzonders. Gij hebt goed gedaan aan uw knecht, o Heere, naar uw woord. Daar begint de psalmist mee. Het fundament van dit lied. Hij spreekt een dankgebed uit naar God. Een dankgebed naar God die hij lief heeft. De Heere is goed geweest. Gij hebt goed gedaan aan uw knecht. Kort en krachtig. Heere, gij hebt goed gedaan aan uw knecht. In de voltooid verleden tijd, en als we dat in de Herziende Statenvertaling, staat er vrijwel hetzelfde. U bent goed voor uw dienaar geweest, Heere, overeenkomstig uw woord. Het ligt achter hem. Gij hebt goed gedaan. Geen enkele nuancering, geen enkele beperking is er te vinden in dit korte en krachtige gebed. Gij hebt goed gedaan. Punt. En daarmee zegt de psalmist, noemt hij een van de machtige eigenschappen, een van de machtige karakters van God. God is goed. God is goed. En hoe beperkt zijn wij en ook de psalmist dan misschien wel in ons denken over het onderwerp goed? We spreken van goede mensen en van slechte mensen, van een goede vakantie en van een slechte vakantie. En goed is bij ons maar relatief. Wat goed is voor de een, is slecht voor de ander. Wat de een goed vindt, vindt de ander niet goed. Maar hier zegt de psalmist zonder enige beperking over God: God is goed. Punt. En weet u dat er in de psalmen alleen al het feit dat God gewoon volmaakt goed is, we dat al in de psalmen vele malen vinden. En ik noem ze in een rij snel maar eens op wat ik zo heb gevonden. Psalm 25 vers 8. Psalm 34 vers 9, Psalm 54 vers 8, Psalm 73 vers 1, 86 vers 5, 100 vers 5, 106 vers 1, 107 vers 1, 118 vers 1 en 29, 133 vers 1, 135 vers 3, 136 vers 1 en 145 vers 9 en dan heb ik Psalm 119 nog overgeslagen. Nou, voor wie een concordantie heeft, zoek het maar op. Dan vind je het wel. En voor wie de preek wil toegestuurd hebben waar het op staat, op papier, geef een seintje en ik doe het. Maar ik wil hierbij benadrukken dat alleen al in de psalmen, en in vijf van de genoemde psalmen, begint de psalmen mee met die gewone noemen van God is goed. Punt. Een eigenschap van God. En dan zegt de psalmist: Heere, gij hebt goed gedaan aan uw knecht. Waarom? Omdat God gewoon goed is. En dan kijkt de psalmist terug naar het leven, want hij spreekt in de verleden tijd. Hij kijkt achterom en dan zegt hij: gij hebt goed gedaan aan uw knecht. Nou, dan zouden wij kunnen zeggen, nou, een zeer gelukkig mens die in het leven wat hij al heeft geleid niets anders dan geluk, gemak, rijkdom, gezondheid, perfecte vakanties heeft gehad. Want dat noemen wij goed. Nee, zegt de psalmist, God is goed geweest. Totaal. Was de psalmist dan een mens die alleen maar het goede heeft gekend, zoals wij dat dan noemen? Heeft hij geen narigheid ondervonden? Was hij ook helemaal zonder zonde? Hij leefde dus als het ware in een paradijs op aarde. Had niets te maken met wat er om hem heen gebeurde. Hij zat altijd in de zon. Hij had altijd geld genoeg. Hij was volmaakt gezond. Nee. Want als je deze psalm dit lied iets verder zoekt, dan lees je al: eer ik verdrukt was, dwaalde ik. Het is goed, mij goed dat ik verdrukt ben geweest. Oh. Vers 67, eer ik verdrukt werd. Vers 71, het is goed dat ik verdrukt ben geweest. Verdrukt. Nou, dat noemen wij niet goed. En toch zegt de psalmist, u bent goed geweest. Wat hier die tot uitdrukking brengt, dat wat er ook in zijn leven is gebeurd, dat hij altijd zegt, God is goed. God is goed. Want als wij zouden zeggen dat er toch periodes in het leven waren van de psalmist, dat het niet zo goed was en dat God niet zo goed was, dan zou God niet goed zijn. Als wij zouden zeggen van, ja, God is wel vaak goed, meestal goed, maar God is ook wel eens niet goed. Dat zou een grote belediging zijn en een grote godslastering, want God is goed van zichzelf. En in alles wat er gebeurt, in het leven van de psalmist en gebeurd was, en alles wat er nog gebeuren moest in zijn leven, was er één ding zeker: God is goed. Gaan we hier nou mee om? Want dit gold voor de psalmist, maar God is goed. God was niet alleen maar goed in het leven van de psalmist. Misschien was hij 30, 40, 50 jaar oud, dat weten we niet. En was hij precies in die periode goed en daarna, nou ja, dan moeten we maar weer zien. Nee, hoe gaan wij hier nou mee om? En dan moeten we maar eens kijken naar ons eigen leven. En dan moeten we ook maar eens kijken soms naar ons gebedsleven. Dat we de Heere danken voor het goede in ons leven. O Heer, dank u dat we zo'n goede vakantie hebben gehad. Dank u dat we gezond mogen zijn. Dank u dat de zon vandaag weer schijnt. Nu danken we u niet, want nu regent het. En dat we zo gemakkelijk klagen in de moeilijke dingen. O God, bent u wel goed? Want kijk eens wat ik nu meemaak. Zie nu eens wat u me nu overkomt. En we moeten reëel zijn. We moeten reëel zijn dat er in ons verbroken, zondig en ellendig aards bestaan, vol van zonde en ongerechtigheid, dat er zeker dingen zijn die niet goed zijn. Want het feit dat God goed is, wil niet zeggen dat er geen kwaad is. Alleen het is niet bij God te vinden. We weten dat God goed is, dat is een eigenschap van hem. Maar het kwaad is er wel. Maar God blijft goed. God blijft goed. Zelfs de verdrukkingen waar de psalmist over spreekt, verdrukt, in moeite verkeerd, dan zegt hij, dat wel, maar het was goed. Het was zelfs goed, zegt hij in vers 71, dat ik verdrukt ben geweest, want toen heb ik uw inzettingen geleerd. Juist in die periode dat ik vond dat het niet goed ging, was u daar met uw goedheid en heeft u mij uw inzettingen geleerd. Vorige week hebben we stilgestaan bij de verschillende verdrukkingen. De verschillende verdrukkingen die de kerk doorheen heel de kerkgeschiedenis heeft meegemaakt. En we hebben ook stilgestaan bij de verdrukte broeders en zusters van vandaag. En toen hebben we gezien dat daar zoveel geloof te vinden is. Zoveel blijdschap. Zoveel trouw aan Gods woord. En waar we zo zien dat ook in de broeders en zusters die letterlijk te lijden hebben onder verdrukking, die met duizenden een Bijbel moeten delen, die onze naslagwerken, goede commentaren en boeken niet bezitten, dat ze zeggen van God is goed, amen. God is goed. Onveranderlijk goed. Maar de psalmist zegt, God is goed, heeft goed gedaan aan uw knecht, o Heere, naar uw woord. Dan kijken we eens verder. O ja, misschien kunnen we zeggen, als wij meekijken achterom, ja, toch wel, ja, inderdaad. Als ik zo omkijk naar mijn leven, dan is God goed geweest. Waarin is God dan goed geweest in u en mijn leven? Is een oud lied in Johannes de Heer, tel uw zegeningen één voor één en ge ziet Gods liefde tussen haakjes goedheid door alles heen. Dat is een waar lied. Tel uw zegeningen, maar wat zijn die zegeningen dan? Wat moeten we dan tellen? Als we onze dagelijkse zegeningen alleen voor één dag al zouden moeten tellen, dan bleven we doorzingen en doortellen. Maar wat is de diepste goedheid van God? Waar de psalmist zegt naar uw woord. Waar de psalmist het woord van God in zijn handen had. Waar hij het woord van God las. En zegt u bent goed geweest voor uw knecht. Maar naar uw woord. En wat zegt het woord nu voor ons vandaag over Gods goedheid? En dan moet ik wel zeggen. We gaan dat lezen zo dadelijk. Gewoon lezen. Waar de psalm nog, eerst nog in de verte naar uitzag. Hij al zei van, gij hebt goed gedaan aan uw knecht. Maar voordat we dat lezen, toch weer, ook vanmorgen. Dat wat we gaan lezen over Gods goedheid, en God is goed, dat die goedheid pas ten volle u toebehoort, Dat u dat ten volle kunt zeggen, wat we straks gaan lezen, en dat is een bekend gedeelte. Maar dat u die grote, die diepste goedheid van God alleen maar door u gegrepen kan worden. Als u bent wedergeboren. Want God is niet alleen maar goed. Zoals sommigen leren in de alverzoeningsleer. God is goed, dus no problem. God is ook rechtvaardig. God is een toorn. God die de zonde niet duldt. God is goed en kan het kwade niet verdragen. En we weten allemaal dat de mens in Genesis 3 het kwade heeft omarmd. De mens is kwaad. De mens is diep verdorven. En dan hoeven we alleen maar even terug te denken aan Noorwegen. Waar men op de Nederlandse televisie van de week net na het journaal zei voor een programma. Of het misschien zo zou kunnen zijn dat er in Nederland, het ging over dit keer over Nederland, maar ook over België, iemand zou kunnen lopen die met dezelfde gedachten rondliep als deze vreselijke man in Noorwegen. En Ankin zei, ja, want dat kwaad zit in de mens. Ja, dat zit in ieder mens. En dat kwaad duldt God niet. Dat kan in zijn goedheid niet leven. Die diepe verdorvenheid kan bij de rechtvaardige en goede God niet bestaan. En de enigste manier om wat we zo dadelijk weer gaan lezen, om Gods goedheid te mogen ontvangen, is te buigen voor het kruis. Met de verdorvenheid van het hart te buigen voor het kruis van Golgotha, van Christus. En de vergeving en de genade van de zonde en de verdorvenheid te mogen ontvangen. En gerechtvaardigd te worden door de goede God. En wat is dan ons? Waar kunnen wij dan, als je wedergeboren bent door het kostbare werk van Jezus Christus, wat is dan de ultieme goedheid van God die ons ten deel is gevallen? Louter en louter door genade alleen. En daar valt elke goede vakantie, elk goed eten, elke goede gezondheid die we in dit sterfelijke bestaan hebben, valt daar volledig bij weg. O ja, daar mogen we God ook voor danken. Vaak gelezen. We gaan naar Efeze. Efeze hoofdstuk 1. En dat lezen we gewoon maar. Om met de psalmist te kunnen zeggen, voor een ieder die is wedergeboren door het kostbare werk van Jezus Christus, die gebogen is voor het kruis van Golgotha, daar kunnen we dan met de psalmist zeggen, oh ja, als we dit gaan lezen, als we dit weer lezen uit Gods woord, dan zeggen wij, o Heere, u bent goed geweest voor mij, voor ons. Efeze hoofdstuk 1 vanaf vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. God is goed geweest. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede hij ons heeft begenadigd heeft in de geliefde. En in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. De vergeving van de overtredingen. Naar de rijkdom zijner genade, welke hij ons overvloedig heeft bewezen. In alle wijsheid en verstand. Door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen. In overeenstemming met zijn welbehagen. Met het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen, om ter voorbereiding van de volheid der tijden al wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten. In hem, in wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij van tevoren bestemd waren. Krachtig zegt, voornemen van hem, die in alles werkt, naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot lof zijner heerlijkheid. Wij, die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd, in hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uw behoudenis hebt gehoord, in hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis tot verlossing van het volk dat hij zich verworven heeft tot lof zijner heerlijkheid. O broeders en zusters, hier keek de psalmist nog naartoe. En als je dit dan zo leest, dan kunnen wij toch niet anders vanmorgen dan met die psalmist zeggen, o Heere, gij hebt goed gedaan aan uw knecht, o Heere, naar uw woord. Want hier staat het. Dit is uw woord. En hier wordt het ultieme, het goede van God, zo bovenmate zichtbaar. Dat al het aardse goede wat we hebben tussen haakjes, daarbij verbleekt. Wat een heerlijke woorden. O, daar zag de psalmist naar uit. O ja, o Heere, naar uw woord. Wat hij had al van het woord van God. Dat was voor hem al dat hij zei van, het maakt niet uit dat ik verdrukt ben geweest. Dat is alleen maar goed geweest. Want we lezen, eer ik verdrukt werd, dwaalde ik. Zelfs die verdrukking was zo goed van de Heere, dat de psalmist zegt, weer eer, voordat u dat deed, Heer, toen dwaalde ik, toen zat ik verkeerd, maar omdat u in uw goedheid mij verdrukt hebt, ben ik teruggekeerd. Ja, ben ik teruggekeerd en heb ik uw inzettingen mogen leren. O ja, verdrukking is natuurlijk niet leuk. Laten we ook reëel blijven. Als iemand ernstig ziek wordt en er medegedeeld wordt dat hij mogelijk niet zo lang meer te leven heeft, is dat heel verdrietig. En is dat natuurlijk niet goed. Maar dat betekent niet dat God dan niet goed meer is. Want als je dan met een gelovig iemand te maken hebt, en die met blijdschap zegt, ja, dat is bij mij geconstateerd. Maar God is goed. Want lees Efeze hoofdstuk 1 maar. Dan gaan we verder. Want er staat ook nog een belangrijke les in deze strofe. Vers 66. Leer mij goed onderscheiden en kennen, want ik stel mijn vertrouwen in uw geboden. De HSV, leer mij goed onderscheiden en kennen, want ik heb uw geboden geloofd. We hebben gezien dat God goed is. We hebben ook gezien dat God goed is. We hebben ook zo duidelijk weer gezien, en ook dat kunnen we vinden in Gods woord, dat het kwaad in de wereld heerst. En wat zien we de psalmist hier nu doen? De psalmist die bidt. Want hij weet ook dat het kwaad in de wereld heerst. En dan hebben we het niet zozeer over de mensen. Daar hebben we vorige week ook bij stilgestaan toen ik u zei van, ik beleid u dat ik veel te veel de neiging heb gehad om de mensen te bestrijden, maar niet het kwaad te zien. Omdat God goed is, kan hij volledig op God vertrouwen, maar hier bidt hij, waar bidt hij nog eigenlijk om? Hij bidt om onderscheidingsvermogen. Hij wil onderscheiden en hij wil kennen. Hij weet dat God goed is, maar hij wil ook weten wat niet goed is. Hij wil ook weten, waar moet ik Welke richting moet ik op? Wat moet ik geloven en wat moet ik niet geloven? En in vers 69 zien we dat zo duidelijk naar voren springen. Hij bidt in vers 66, leer mij goed onderscheiden en kennen, want ik stel vertrouwen in uw geboden. En dan zie je in 69 eigenlijk de reden. Overmoedigen wrijven mij leugens aan. En de HSV zegt, hoogmoedigen hebben met mij met leugens besmeurd. Nou, spreekt de MBG en de HSV elkaar niet tegen, want een overmoedige is hoogmoedig en een hoogmoedige is zeker overmoedig. Dat hoort bij elkaar. Als de een het een is, is hij vanzelf het ander in Gods ogen. Daar kreeg de psalmist mee te maken. In zijn dagdagelijks leven. En niet wat informeel, want hij zat toch op een veilig eiland. Hoe veilig zijn eilanden tegenwoordig? Nee, hij kreeg er wel heel intens mee te maken. Want je ziet eigenlijk wel, ze wrijven hem bijna in met de leugens. En de HSV die zegt het nog zo mooi, ik word ermee besmeurd. Met leugens. Je zou bijna kunnen zeggen, hij wordt er, als het ware, hij wordt erin ondergedompeld. Het lijkt wel, ik moet slikken of het is stikken. En misschien wel vooral bij die zoete, die warme, halve waarheden. Dat zeg ik altijd, ik was tegen Anke, van als ik dan zo'n halve waarheid hoor. Nou, de grootste leugen is nog altijd de halve waarheid. Want die is het moeilijkst te vatten. En waar heeft die psalmist dan moeilijk mee? Met nou dat te onderscheiden. Wat is waar? En wat is een leugen? Nou gaat er in de hedendaagse wereld, gaat er een hele grote theologie momenteel in de ronde van, hoi, als wij niet weten wat waar is, nou ja, wat is waarheid? Bepaal dat zelf maar. Wat voor de een waarheid is, is voor de ander niet. Nou, dat is de grootste leugen. Die je waarmee je ingesmeerd kunt worden, dag aan de dag. Maar de psalmist weet, er is de waarheid is bij God. Maar hoe kan ik nou onderscheiden wat waarheid is en leugen? Vooral met die moeilijke gevallen. Want hij zegt ook van, als je dan aan elkaar komt met elkaar, want ik stel vertrouwen in uw geboden, maar ik neem uw bevelen met heel mijn hart in acht. Eén ding weet de psalmist al wel. Gods woord is waarheid. Maar hoe kan ik nou in mijn leven, mijn dagelijks leven, nou leren onderscheiden wat wel waarheid is en niet? Hij wordt dus overspoeld met van alles en nog wat. Hij wordt ermee besmeurd. Maar hoe kan hij nou weten wat zoet is, wat goed is en wat slecht? Wat doet hij? Hij gaat ermee naar Gods woord. Want, zegt hij, want ik stel vertrouwen in uw geboden, maar ik onderhoud uw woord. Hij gaat ermee naar Gods woord. Een voorbeeldje te noemen. Dat hebben ze mij wel eens verteld. Ik heb dat nog nooit gezien. Maar men zei wel eens tegen mij. Er is een onzichtbare inkt. Waar je dan mee schrijven kan. En dan zie je niks op het papier. Maar dan zet je een kaars op de tafel. En dan hou je dat papier er zo boven. Dat verhit je niet te veel natuurlijk. Want dan vliegt dat papier in brand. En dan lees je nooit meer wat natuurlijk. Dan onderscheid je de waarheid helemaal niet meer. Want die is verbrand. En als je dat dan voorzichtig doet, dan komen die letters, die komen dan tevoorschijn. En dan kun je lezen wat er op die brief staat. Nou, jammer dan als er alleen maar staat goeiedag en meer niet. Want dan heel gedoe voor één woord. Maar soms is daar een verborgen boodschap die jij dan moet weten. Nou, dat doet de psalmist ook met alles wat op hem afkomt. Waar hij mee besmeurd wordt als het ware. Hij pakt niet die mensen beet. En houdt u zo eens even boven het vuurtje en die zegt hij, nou, maar nou zal je de waarheid zeggen. Nee, hij pakt de leugen, of de halve waarheid, waar hij niet weet van, is dit nou juist of niet, en dan legt hij Gods woord open, en hij brengt het onder het gezag van het woord van God. Hij zegt, ik zal niet eens kijken wat Gods woord erover zegt, en of dat een beetje met elkaar in overeenstemming komt. Hij brengt alles wat op hem afkomt, waar hij denkt van, dat weet ik niet, die brengt hij onder het gezag van Gods woord. Dat toetst hij onder het vuur van het heilig woord van God. En dan wordt de waarheid zichtbaar. Ja. En dat is een machtig voorbeeld in het Nieuwe Testament. Dat zoeken we even niet op, want u kent die geschiedenis wel. Waar we de Heer Jezus Christus vinden. Die dit op bovenmate en op volmaakte manier doet. De verzoeking in de woestijn. Als je dat nog eens thuis leest, en onder andere in Matthäus 4, vers 1 tot 11. Dan zie je als Jezus 40 dagen heeft gevast. Dat hij geconfronteerd wordt. Niet alleen met leugens, maar met de vader der leugen, Satan. En wat doet Jezus dan? Hij wordt besmeurd met leugens. Je moet dat eens lezen nog hier in Matthäus hoofdstuk 4 vers 1 tot 11. Waar Jezus besmeurd wordt met leugens en halve waarheden. De meest ernstige is dan wel, buig voor mij en je ontvangt al deze koninkrijken. En wat doet Jezus daar? Hij brengt de leugens onder het gezag van Gods woord. En hij elimineert ze. Dan verbranden ze. Naast dat ze zichtbaar worden, elimineert hij ze. Een machtig voorbeeld van Jezus Christus, die volmaakt de leugen van de vader der leugen, toetst aan Gods woord en ze onderwerpt aan Gods woord. Dit is een belangrijke opdracht voor de gemeente van Jezus Christus, voor ieder wedergeboren kind van God, altijd weer. Een moeizaam proces, want er is zoveel wat op je afkomt. Kijk eens naar de televisie, neem eens 5 minuten reclame en je bent al volledig ondergedompeld in de leugen. Wij kijken nooit naar een soapserie, maar kijk eens naar een soapserie en je zult zien dat wat ze daar verkondigen een en al leugen is. Waar ze het leven van de mens voorstellen als één grote leugen. Dat is de wereld. Maar zo gemakkelijk wordt de leugen ook, krijgt grond in kerken. En zo hebben wij de opdracht, net als de psalmist, te bidden tot de Heere, leer mij goed onderscheiden en ken. Hoe? Want ik stel vertrouwen in uw geboden, maar ik verlustig mij in uw wet, opdat ik uw inzettingen zou leren. Altijd weer teruggaan naar het woord van God. Dat is wat we nodig hebben. Dat is waar we met de psalmist mee bidden. Leer mij goed onderscheiden en kennen. Vers 70. Ongevoelig als vet is hun hart, maar ik verlustig mij in uw wet. Hier zegt de psalmist iets over de hoogmoedigen zelf en de overmoedigen. Er klinkt iets door in deze tekst. Er klinkt iets van, ze luisteren niet. In deze tekst klinkt iets door dat de psalmist, die ze Gods geboden, Gods woord zo intens lief had, die wilde leren, onderscheiden en kennen, en dat wat hij heeft geleerd en wat hij heeft gekend van Gods goedheid en Gods genade, dat hij dat ook niet voor zichzelf heeft gehouden. Dat hij niet alleen maar geluisterd heeft naar de leugens, en zich er bijna in ondergedompeld heeft geweten, en gezegd heeft, nou, ik hou mijn mond, ik ga naar mijn binnenkamer en ik open het woord van God, en ik leer wel onderkennen wat goed is en wat niet goed is, en dan verder zeg ik er maar niks meer van, laat ze verder maar. Nee, hier tintelt het doorheen dat hij, als hij heeft ontdekt wat de leugen is, en waar hij in ondergedompeld wordt, en waar hij mee besmeurd wordt, dat hij naar de sprekers, naar de leugenaars toe gaat, en dat hij zegt van mensen, dit klopt niet. Dit klopt niet wat jullie zeggen. Het klinkt wel mooi, maar het is niet juist, want kijk, dat staat er in het woord van God. Zie dan toch, wat jullie zeggen, dat is niet waar. Luister nog naar mij. Kom nou eens even bij zitten. Ik laat jullie zien dat wat jullie zeggen, dat het niet goed is. Alsjeblieft, je hebt te maken met de levende God. Ja, God is goed, maar hij is meer dan dat. Dit is zijn woord. Dat tintelt door deze tekst heen. Want wat zegt hij? Ongevoelig als vet is hun hart. Waar stuit hij tegenop? Oké, psalmist, we gaan wel even bij je zitten. Vertel maar eens wat jij er dan van vindt. Ja, dat vind jij ervan. Ja, dat staat wel in het woord van God, maar dat moet je zo niet opvatten. Dat is niet van deze tijd. Hij stuit op een ongevoelig hart. Hij stuit op een muur. Hij loopt als ware met zijn hoofd tegen een muur aan. Hij zegt, jongens, luister nou toch. Maar daarom zegt die Heere, ik heb het ontdekt, u heeft het mij geleerd, ik heb het gevonden in uw woord. O God, u bent goed en ik wil het ze vertellen dat God goed is. Ik hou van ze, maar ze liegen zo en ze zien het niet. En dan zegt hij van, o Heer, hun hart is zo ongevoelig. Dat is vet. Er zitten geen zenuwtjes meer in. Als ik prik, voelen ze het niet. Ze zijn blind. Maar hij zegt er dan naar, ja, naar een, ik verlustig mij in uw wet, ik laat het niet los. Ze kunnen zeggen wat ze willen, ik geef ze het, ik laat ze het horen, ik laat ze het zien, maar hun ongevoeligheid is de mijne niet. Ik hou er aan vast. En lieve broeders en zusters, was dat alleen maar in de tijd van de psalmist? Komen wij dat niet tegen? Dat iemand, of meerdere, iets zeggen. Dat hij zegt, ja, oké, kom dus bij zitten. Dan openen we het woord van God en dan gaan we eens kijken wat het woord daarvan zegt. Ja. En dat je van iemand houdt. En dat je wel 3, 4, 5 dagen aan de tafel wil blijven zitten om het nog eens uit te leggen en nog eens uit te leggen. En dat je tegen een muur aan lijkt te lopen en dat je zo'n ongevoelig hart tegenover je hebt. Dat je op het laatst maar zegt, ja, ik hou er maar mee op nu, maar ik blijf de Heere trouw. In zijn woorden, ik kan niet anders. Ik moet je nu laten gaan. Dat doet pijn. Zeker als het mensen zijn van wie je houdt. Van wie je zou willen omringen. Die je bijna wilt zeggen van, nou hou ik jezelf eens boven die kaas. Misschien wordt het dan echt, smelt dat vet is van je hart. Maar ja, dat kan je natuurlijk ook niet doen. Door de eeuwen heen hebben sommigen zo geëvangeliseerd. Van als je niet nou laat bekeren, dan is ook niet de manier natuurlijk. Het enige wat wij toe geroepen worden is, vasthouden. En eventueel nog een mijl te gaan met die mensen. En zo de Heere dat wil, nog eens een mijl te gaan met die mensen. Totdat je echt zegt van, Ik heb nu alles gezegd. Ik heb nu alles laten zien. Van de goede God. Van de waarheid. En als de psalmist dan zegt, maar ik verlustig mij in uw wet, dan geldt het ook voor ons, dat we moeten weten dat Gods woord absoluut waar is, maar ook absoluut gezaghebbend. En dat Gods geest, die is uitgestort in onze wedergeboren harten, ons deze waarheid telkens weer openbaart. En dat de Godsgeest, de Heilige Geest, in onze harten is gestort, als wij het woord lezen en als wij bidden, leer mij onderscheiden en kennen dat we mogen vertrouwen op de goede God, dat Hij dat doet. Dat we niet in een beklemmende positie hoeven te komen en angstig moeten worden van mis ik de boot niet. Nee, buig onze hoofden en harten en zeg, Heer, leer mij toch onderscheiden. En de goede God zal door de Heilige Geest die in onze harten is uitgestort, ons daarbij zeker leiden. Die ons de waarheid openbaart. Oh ja, ik weet het wel. Het is ook een proces. Het is een leren. We laken niet uitgeleerd. Ik denk wel eens, het woord is zo groot en zo rijk en God is zo goed, dat we de hele eeuwigheid, en die duurt lang, nodig hebben. Ik denk dat het nog te kort is eigenlijk. Ik zat laatst met Eddie om de tafel en Eddie hadden we erover, wat is nou toch eigenlijk die eeuwigheid? Nou, ik kon het niet zeggen en Eddie wist het ook niet. Dus we moeten het er nog maar eens over hebben, maar... Dat je de eeuwigheid nodig hebt om die volle waarheid van God en zijn woord en van God als goed te leren kennen. Weet de psalmist, leer het mij. Leer het mij van dag tot dag. En daarbij is het dan nodig. En ik heb vorige week ook gesproken over een mondige gemeente. Als de gemeente alleen maar bouwt op zijn leiders, de onderroeiers, de slaven van Christus, die dan oudsten genoemd worden. En die gaan eens weg, dan vallen jullie als bakstenen om. Ik heb zoveel mensen omzien vallen als er een goede predikant wegging. Dat ik altijd weer pleit, ook vanaf deze plek van... Jullie zijn mondige gemeenteleden. Deze opdracht van leer mij onderscheiden is niet alleen bestemd voor de oudsten of voor de leiding van de zonderschool. Voor ons allemaal. Zodat waar je ook op de wereld terechtkomt, waar je ook komt te wonen, dat je het woord van God meeneemt en bekwaam gemaakt door Gods geest in je wedergeboren bestaan, zelfstandig kunt leren onderscheiden en kennen. En we hebben geen Bijbelschool voor de aardigheid. Omdat het nou een leuke hobby van Erik en mij is. Weet ik wat anders te bedenken, als het over hobby's gaat. Maar om mondig door de geest en woord geleide christenen te vormen. Zodat je naast die psalmist kunt gaan staan en zegt, Heere, leer mij onderscheiden, leer mij kennen, geef mij altijd weer de liefde, de genade en het soms onuitputtelijke geduld. En wat heb ik daar een moeite mee, om het die... Ja, die hoogmoedige en ootmoedige, vette harten toch altijd maar weer te zeggen. Ze liefde hebben. En zeggen, oké, dan leg ik het nog een keer uit. Maar dit is wat het woord zegt. En dan te bedenken dat Jezus in alle rust de vader der leugen aansprak. Hun hart is zo ongevoelig, Heer. Maar ik, Dat klinkt bijna hoogmoedig, zou je zeggen, van de psalmist. Hè? Maar ik. Zo bedoelt hij dat niet. Hij had zijn lesje geleerd. Hij was verdrukt geweest. Hij had gedwaald. Ik denk dat hij gezeten had onder die groep van hoogmoedigen en mensen. Maar ik, Heer, heb zo geleerd dat u goed bent. Dat ik mij verlustig in uw wet. Verlustigen. Oh, wat hebben we vanmorgen in de voordienst dan ook mogen genieten. Verlustigen betekent verblijden. Dankbaar zijn. Intens dankbaar zijn. In het woord van God. Blijdschap. Blijdschap. Dankbaarheid. Heb u er wel eens bij nagedacht? Ik wel. En dan breekt het zweet mij uit. Hoe komt het nou toch dat ik mag leren onderscheiden en kennen? Hoe komt het nou toch dat mijn hart niet vet is? Hoe komt het nou toch dat ik weet dat God goed is? En dan slaat de schrikje om je hart, want dan denk je, ik had net zo goed bij die hoogmoedige kunnen zitten. Want wat ben ik meer? En wat zijn hun minder? En als je daarover nadenkt, dan krijg je meer geduld. En dan denk je, want hoeveel geduld heeft God wel niet met mij gehad? Hoe lang is mijn hart niet vet geweest? En werkt zijn genade dat ik uiteindelijk mocht zien. Dan ga je niet meer bestrijden. Te vuur en te zwaard. Dan krijg je meer geduld. Meer ootmoed. Meer verdriet om die ander. Want als die volhoudt. En als het zeker als het een ongelovige niet bekeerde betreft. Dan komt die ooit te staan. Voor een rechtvaardig en toenig God. En als we dan Openbaring lezen en we zien de dag van het oordeel, dan is dat voor hun geen goede dag. Ik het maar heel voorzichtig uitdruk. Maar dan te bedenken dat we door God, de goede God, voor de grondlegging der wereld, en daar moeten we dan maar weer eens over nadenken, het is zo verschrikkelijk moeilijk om dat te bevatten, uitverkoren zijn door hem alleen. Dat we kunnen zeggen, God is goed. Maar zelfs als dan die dag aanbreekt, ooit komt die dag, zongen we daarnet. En God het kwaad voor eeuwig wegdoet, dan is nog God goed. Dan is nog God goed. Ook al is het dan voor hen die hun vet hart is gebleven. Geen goede dag meer. En in eeuwigheid geen goede dag meer zal komen. Want ze zijn weggedaan voor het aangezicht van de goede God. En overgegeven. In de eeuwige hel. Waar ook de vader der leugen is. Laten we daarom maar bidden. Blijven bidden. Leer mij onderscheiden en kennen. Maar help mij om stand te houden. En geduld te hebben. Met die hoogmoedigen. Zo ongevoelig als vet. En dan eindigt dit psalm met die machtige strofe. Die machtige wet. De wet van uw mond is mij beter dan duizenden stukken goud en zilver. Ja. Hoe kon de psalmist het beter uitdrukken? Ik zou het eigenlijk niet weten. Hij zegt hier eigenlijk, de grootste leugen zit nog in het geld. Rijkdom, dat is nog de grootste leugen die men voorhoudt. Maar dat hoef ik niet. Dat is het eerste wat ik gezien heb. Want uw wet van uw mond, uw goede mond, is mij beter. Laten wij ook de Heere danken. Ik zie dat het klokje van Johan inmiddels met die grote wijzer over de 12 is gegaan. En sommige mensen wat betreft de wereldgeschiedenis die zeggen het is 5 voor 12. Nou, het is nu bijna al 5 over 12. Dus we gaan ook eindig. Ja, Heer, als we zo de psalmist mee zijn gegaan. En hij in deze 8 versen niet in details treedt. Maar de rijkdom van uw woord toont. En zijn gebeden zo oprecht zijn en verlangend naar u toe. Maar hij begint te zeggen, Heer, u bent goed geweest voor mij. Dan willen we aan het einde van deze samenkomst, als het hier nog weer stil is. En waar Bart ook getuigde van zijn zoon, dat hij ook dat kleine kind erachter kwam op de vroege morgen. God is goed. Dat we ook stil hebben gestaan vanmorgen, zowel in de voordienst als ook in de prediking bij het kruis. Waarop een onvoor ons menselijk verstandje onbegrijpelijke grote goedheid door u gegeven is. Heer, toen ik vanmorgen hierheen kwam en anker reed, dacht ik, een dienaar van God. God is goed, maar hoe weinig, ontzettend weinig, besef ik, beseffen mogelijk wij, hoe groot die goedheid is. Beseffen we soms zo weinig wie we dienen, door genade alleen. De levende God, zoals Bart zei van, er is maar één God, de anderen zijn leugens, die ons aangesmeerd worden. De goede God, goed in volmaakte zin van het woord. We willen u danken voor deze morgen, vreugdevol mochten zingen, als hoofden mochten buigen in belijden. Woord mocht u openen. We willen u danken voor de zondagschool. Voor de kleinste in de kres. Voor het vertuigenisje van een kind. Voor het korte gebed wat in ons hart is opgeweld. En Heer, voor uw woord. Want Heere, u bent goed. Amen.